Waar gaat het over, zondag? Dan is een soort standaard uitdrukking voor mij altijd. Het gaat over de Bijbel. Daar ben ik hier weer af. Maar daar was het niet helemaal rustig over. Jullie weten dat we de eerste zondag van de maand, als ik hier dan ben, iets zeggen over het boek Ezechiël. Daar zijn we al een hele tijd mee bezig. En dat gaat ook door vandaag. Alleen, ik heb me afgevraagd, moeten we een soort bijbelstudie houden over de details van de tempelbouw straks? Of zullen we in elk geval vanmorgen een wat wijdere en wat verdergaande blik krijgen over Gods bedoelingen? Ik wil dus eerst iets lezen uit Ezechiël. Dus het bijbelboek waarmee we bezig zijn. We hebben al een paar teksten uit hoofdstuk 40 meegenomen. Dat was de vorige keer. Ik ga nu iets lezen uit hoofdstuk 43. En de rest probeer ik er dan bij te vertellen. Ezechiël 43, toen leidde hij mij naar de poort. Het was de poort die gericht was naar het oosten. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting. Het was een geluid als het gedruis van vele wateren en de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. Het gezicht dat ik zag was als het gezicht dat ik gezien had toen hij kwam om de stad te vernielen. En het waren gezichten als het gezicht dat ik gezien had bij de rivier de Kebar. Ik viel op mijn aangezicht en de heerlijkheid des Heren ging het huis binnen. Door de poort die naar het oosten gericht was. En de geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid des Heren vervulde het huis. Dan iets verderop in dat hoofdstuk. Vers 10. Gij nu, mensenkind, vertel het huis Israëls van de tempel, opdat ze zich schamen over hun ongerechtigheden. En laten ze het model nameten, als zij zich schamen voor alles wat zij bedreven hebben. Maak hun dan bekend de vorm van de tempel en zijn inrichting, zijn uitgangen en zijn ingangen, al zijn vormen, al zijn voorschriften, al zijn vormen en al zijn wetten, en schrijf die op voor hun ogen, opdat ze al de vormen en voorschriften ervan nauwgezet ten uitvoer brengen. Dit is de wet voor het huis. Op de top van de berg zal het gehele gebied aan alle kanten allerheiligst zijn. Zie, dit is de wet voor het huis. Dit nu zijn de maten van het altaar in ellen. Tot zover. Het is verleidelijk om over al die vormen en al die wetten en al die voorschriften iets te zeggen. Ik bedoel, het staat er niet zomaar. En als Israël de opdracht krijgt om een model te maken, of in dit geval Ezechiël, en laat dat dan zien, laat dat dan duidelijk zijn, zodat iedereen daarvan kennis kan nemen. Het is niet zomaar. Maar het is niet makkelijk. Want als je over de vormen van dat nieuwe huis van de Heere gaan nadenken, dan verval je misschien al heel gauw in nu heb ik het al even niet meer, nu volg ik het niet meer, nu krijg ik het niet meer mee, nu wordt het een beetje te moeilijk. Maar bij nadenken over dit onderwerp kwam ik inderdaad uit bij wat verdergaande perspectieven, misschien wel verdergaande gedachten van de Heere God. En die zijn, denk ik, heel erg belangrijk. Het is jaren geleden dat wij in Meppel gingen wonen. En in Meppel begonnen met een kleine gemeente. Iets als dit, maar toen nog veel en veel kleiner. Een heel klein groepje. En we dachten dat we dat moesten doen. Ik denk ook dat de Heer dat bevestigd heeft, want het staat nog in die zin een bijzondere zegen geweest. Maar we waren, ik denk, de tweede of de derde zondag zo bij elkaar in een heel klein piepgebouwtje. Dat huurden we van de muziekvereniging. Die oefenden daar door de week. En wij mochten het dan zondag gebruiken. Geen hal, niks. De voordeur was gelijk. Je stapte zo binnen. Dat was nogal makkelijk. Je hoeft dus niet nog een deur. Het was waarschijnlijk goed weer, want ik stond buiten. Met nog die ene, de broeder die er was. We waren wel met z'n vieren, geloof ik. Het was niet zo'n talrijk gezelschap. En toen komen daar twee heren aanlopen in de Weertstraat, zo heette dat straatje in die tijd. Waarschijnlijk nog wel, maar dat weet ik niet meer. En we stonden voor dat gebouw en er kwamen twee mannen aanlopen. En die een die herkende ik onmiddellijk. Dat was de man die heel veel bijbelstudie had gegeven in Slochteren. Zegt u niks, maar dat is een van de grotere steden van Groningen. En daar in een huis van ene meneer Tuinema, daar gaven die altijd. En hij was het. En hij had een hele bijzondere gave. Dat is echt zo. Daar kan ik u bijna een boekje over schrijven. Want het is echt heel, heel uniek. Hij is ook de man die mij vertelde dat er voor hem geen afstanden meer bestonden. Want hij had zich een Solex aangeschaft. De enige die dat zo kon zeggen, dat was hij. Dus je moet je even verplaatsen in die tijd. Hè? Alleen maar fietsen en zo. Maar nu, nee, dit was het einde van een tijdperk. Of het begin van een nieuw tijdperk. Maar daar ging het me niet om die ludieke dingen. Maar hij heeft nog een hele rij van dit soort ludieke dingen. Oh ja, zo. Maar hij heeft ook toen iets bijzonders gezegd. Hij kwam maar aanlopen en dat bleek later, de meneer die bij hem was, dat bleef zijn neef te zijn. Maar die kende ik niet. Hij kijkt me aan en hij kent me als van haven tot gort. Zegt niks van goedemorgen. Zegt ook niet van wat fijn om je te ontmoeten of om je weer te zien of zo. Helemaal niks van al. Zo, een hele luxe. Preekstoel. Zegt helemaal niets, maar vraagt iets bijzonders. En dat ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Hij komt en kijkt me aan. En dan moet u me even niet kwalijk nemen dat ik in het Grunnigs, want dat hadden de Grunnigers. Hij zei: "Ey, jong altaar, jong." Want dat jong, dat komt van mi-jong, hè? A-mi-jong, B-mi-jong, C-mi-jong, dus dat is Grunnigs. Maar hij hier, hebben jullie hier ook een altaar? Nou, ik keek hem verbijsterd aan. Ik wist ook niet welke kant hij op wilde. Ik zei, joh, dat is in het Nederlands gewoon ja. Maar, nee, maar dat moet je maar even doorheen prikken, maar dat mag best. Tweede vraag, zonder enig commentaar. Ben hier ook priesters? Zijn hier ook priesters? Ik was nog verbaasd. Ik zei, ja, hier zijn priesters. Dan moet ik hier weten zeggen. Dan moet ik hier zijn. En verder niets. En toen hij dat zei, heb ik een ogenblik verbijsterd gestaan. Ik heb me waarschijnlijk verdwaasd aangekeken. En toen gedacht, dit is nu precies de kern van alles. Wie kan zoiets verzinnen? Dat kon hij alleen, maar ik geef een hele rij voorbeelden van wat hij heel typisch ging zeggen. Nog één, het is geen anekdote, maar even ter verduidelijking. Er was een kleine gemeente in Foxhol en er was een gemeente in Hogezand die gingen fuseren. En de broeder die in Foxhol woonde, die altijd de gemeente in zijn huis, in een soort zaaltje naast zijn huis had gehad, had het daar moeilijk mee. En hij wou niet mee naar Hogezand. Hij bleef alleen thuis zitten. En toen hebben de broeders in Hogezand erover gepraat. Die hadden altijd al goed contact met elkaar. Er was niks mis mee. En toen heeft diezelfde broeder gezegd, ik kon er wel even mee in. Ik ga er wel heen. Ik doe dat wel. Nou, die er naartoe. En de man die nog in Foxhol was, heette Gerard. Een oude broeder. En hij zei, Gerard, mag ik je wel een vraag stellen? Mag ik je wel iets vragen? Ja, Jan, dat mag. Zo ging dat echt, hoor. Ik ken die mensen. En dat was ongeveer het taalgebruik. Weer zo'n hele typische vraag. Zat er ook droogboom aan het altaar, jong? Ik heb het van die Gerard, die niet mee wilde, zelf gehoord. En Gerard zegt, het is niet duidelijk, Jan. Discussie gesloten. Je kunt dus een getuigenis verplaatsen. Dat was eigenlijk wat hij zei. Maar dit zei hij op zo'n fijne, bijzondere manier, dat je er bijna jaloers op wordt dat iemand dit inzicht heeft om het zo te zeggen. En dat het ook overkomt en dat het gewoon in het hart daalt en onmiddellijk dat doet wat eigenlijk de Heere zou willen doen. Goed, dat kwam een beetje terug de afgelopen dagen om, nostalgische redenen misschien, maar om dit wat Ezechiël 42, 43, 41, 42, 43 vertelt, om dat te verduidelijken. Dit is niet zomaar een verhaal, broeder en zuster. Dit is niet zomaar een stukje verslaggeving van wat Ezechiël zag. Dit is veel verdergaand dan alleen maar een opsomming van. Nog sterker, ik ben er diep van overtuigd dat dit de kern van het wezen van de Heere dienen raakt. Daarom die vraag, Heer, jong altaar, jong. Dat was niet zomaar een vraag. Dit was ja, kernachtig gezegd. Ja, dat ook. Maar dit is ook de kern van. Ik ben heel blij dat in de Rooms-Katholieke traditie, in alle wat dit is overgebleven, een altaar. En dat altaar wordt met zorg omgeven. Dat altaar staat prominent in de gemeente, in de kerk. En ik hoorde een Rooms-Katholieke theoloog onlangs zeggen dat ze niet kwamen om een zegen te krijgen, maar dat we in de gemeente kwamen om iets te brengen. Nou, ik was verbaasd uit de mond van die man dat te horen. Maar hij zei het wel. Bij het altaar komen betekent een offer aanbieden. Aan de Heere iets aanbieden. Iets aan de Heere geven. Gaat het dan om de collecte? Nou, ook wel een beetje, want aan zulke offers heeft de Heere wel gevallen, zegt de Bijbel. Maar het gaat in de allereerste plaats om je hart. Zou je bij de Heere willen komen en hem willen vertellen wie hij is? Nou, dan moet je hem wel kennen natuurlijk. Dan moet je hem ook leren kennen als je heiland, als je verlosser. Dan moet je weten, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik kan ook iets vertellen. Ik kan zeggen, het was bij mij hopeloos. Maar nu ben ik door het geloof in de Heer Jezus gereinigd. Ik ben helemaal vrij. Ik ben een kind van God. Ik heb leven uit God. En nu mag ik komen om u te bedanken. Ik mag u iets zeggen. Het altaar. Het altaar speelt een hele prominente rol in de Bijbel. Het eerste altaar in de Bijbel is in de geschiedenis van Noach. Noach, ik weet niet of je weet ongeveer wat dat betekent. Dat is de zondvloedtijd. Toen ging het helemaal mis. Toen ging het helemaal zover dat er niemand meer was die nog de Heere diende. Ze waren totaal afgeweken. Ze waren inderdaad, om dat met beeld van vanmorgen te zeggen, de sneeuw was zo vertroebeld en zo smerig geworden dat er eigenlijk geen beginnen meer aan was. Ik bedoel, dat was Noach zijn tijd. Al die mensen, alleen maar goddeloos, alleen maar bis, alleen maar boos, alleen maar foute boel, dat was Noach's tijd. En Noach nodigt mensen uit om in die ark te komen, in die schip, in die boot te komen, in dat schip te komen. En je zou zeggen, nou daar gaan ze massaal gebruik van maken, maar nee dus, er komen maar een paar. Maar die paar die mogen dan in de ark veilig zijn. Komen uiteindelijk ergens tussen Turkije en Rusland tot stilstand, dat Ararat-gebergte. Men zoekt nu nog of dat er nog restanten van die ark zijn. Sommigen hebben iets gevonden, maar laat maar. Uiteindelijk is Noach weer uit die ark gegaan. En de Heere God had ervoor gezorgd dat ook reine dieren, maar ook niet-reine dieren, met hem in die ark waren, zodat de schepping verder kon gaan. De natuur. En Noach heeft, toen hij uit de ark kwam, voor het eerst een altaar gebouwd. Dat is de eerste keer dat er van een altaar sprake is. De mensen hebben het verknald en God begint opnieuw. God begint opnieuw. En wat doet hij dan? Een altaar neer laten zetten. Dat is het eerste wat hij doet. En dat gegeven moet ons een klein beetje gaan doordringen, denk ik. Noah had nog een paar dingen. Hij kreeg ook nog een regenboog. Zo van, ik hou mij aan mijn beloften. Wat ik toegezegd heb, dat gaat gebeuren. Ik ben trouw, ik ga niet veranderen. En je mag iedere keer als je de regenboog ziet, zeggen, hij, de Heere, is getrouw. Hij zal niet nog een keer een zonvloed sturen. En als derde kreeg Noach een wijngaard. Nou, dat was ook leuk. Dan had je tenminste wat te doen. En hij heeft wijndruiven verbouwd, daar wijn van gemaakt. En toen hij die wijn geproefd had, vond hij die zo lekker. Toen heeft hij een beetje te veel genomen. Toen was hij dronken. Je zou zeggen, er was weer net nieuw vers sneeuw gevallen. Ja? Even met het beeld van vanmorgen. Het altaar stond er en de boog was er. En die verse sneeuw wordt weer bezoedeld, want Noach kan die blijdschap niet hanteren. Hij kan er niet mee omgaan. Het lijkt wel iets van ons. Dat was toen. Maar eerst een altaar. Wat zou de Heer nu willen in de toekomst? Precies, dat is Ezechiël. Na alle prut, na alle verkeerdheid, na alle, laat maar zeggen, vuiligheid door mensen bezoedelde dingen, komt er een altaar. Wat kwam er als eerste in de tijd toen Ezra en Nehemia terugkwamen uit de Babylonie? Waar Jeruzalem lag plat, er was helemaal niks meer over. De hele stad was verwoest en alles was ontwricht. De economie lag op nul. Al die dingen waren toen zo. Wat gebeurde daar als eerste? Ja, ik word er emotioneel van. Een altaar. Dat is het eerste wat ze daar. Ja, de tempel moest toch komen. Ze hebben er de tempel omheen gezet. En eigenlijk gaat het me daarom dat de Heere een altaar wil. Jullie hebben ook de beelden gezien van de Karmel die in brand staat op dit moment. Misschien ook de mailtjes gekregen van een soort pray alert van bid. En ja, we gaan meebidden. Ik ken die streek, de randen van de Haifa, die zijn al bereikt. Ik weet niet hoe het nu op dit moment is, maar dat was gisteren een beetje zo. Maar goed, waarom is die Karmel voor ons zo belangrijk? Omdat we daar vele keren gestaan hebben bij dat geweldige standbeeld van Elia. Nou, Elia was misschien wel een krachtpatser, maar in zijn eigen ogen was hij dat ook niet. Ik durf niet meer, ik kan niet meer, neem hem maar weg. Maar Elia heeft daar gestaan toen alles tegen was. Alle sneeuw, om dat nu maar weer te zeggen, was compleet vuil geworden. Al die Baalspriesters. En die hebben daar geofferd. Toen Elia aan de beurt was, heeft hij een altaar gebouwd op de Karmel. En als ik nu de Karmel zie branden, dan denk ik, dat is het oordeel van God, het vuur van God, dat neerkomt. Ik bedoel dat niet omdat er daar meer zonden zijn dan in Houten, dan in Nederland. Dat is niet zo. Helemaal niet. Er is geen graad van, nou ja, maar daar is het wel zo'n prut, daar is het wel zo verkeerd. Dus daar moet wel een ingrijpen van de Heer komen. Nee, dat is niet zo. Maar goed, je ziet dat altaar in de dagen van Elia. En wat komt er dan? Vuur uit de hemel. En dat verteert het offer. En ze hebben daar massaal geroepen, Yahweh is God, de Heere is God, Hij is God. Als u ooit in Tiberias komt, bezoek dan eens de Galilee Experience, dat is een soort tentoonstellingsruimte, waar je deze hele geschiedenis heel breed uitgemeten terugvindt. Dat is bedoeld voor Joodse mensen, u mag ook genieten. Maar aan Joodse mensen wordt het verhaal van Galilea verteld. Maar midden in het verhaal van Galilea, dat is dus de experience, dat is de uitstalling. Midden in het verhaal staat dus deze geschiedenis van Elia. En dan ineens wordt de link naar de Heer Jezus gestuurd. Het is magistraal, 6 minuten beelden over de Heer Jezus. Nou, dat is ongekend, dat mag helemaal niet, zal u zeggen. Maar in verslaggeving mag het kennelijk wel. Want ze gaan door met deze prachtige uitstraling van de Heer. Maar goed, Galilea, Elia, vuur uit de hemel, altaar van de Heer. Vanmorgen las Jaap voor uit Exodus 15. En waar had hij het over? Over het huis van de Heere en over offeren brengen. Wat is het kenmerk van het huis van de Heere? Wat zie je als je het huis van de Heere binnengaat als eerste? Nou, het makkelijkste is bij de tabernakel, want dat is het kleinst. Als je bij de tempel van Salomo komt, dan is hij veel groter. En de tempel in de toekomst is nog veel groter. Het wordt steeds een beetje moeilijker om het te zien. Maar wat zie je als eerste als je het huis waar de Heere woont binnengaat? Ja, het altaar, daar loop je Padoes tegenaan. En ik heb toen we over de tabernakel praten ook gezegd, dat was een levensgroot altaar. Daar kun je niet eens aan voorbij kijken, dat was manshoogte. levensgroot stond daar dat altaar. Dat was Exodus al aangeduid. Maar in Exodus 29 zegt de Heer, let op, want dat is een hele belangrijke. Jullie waren in Egypte, Israël, het hele volk was in ballingschap, zo zou je het mogen noemen. En ze hadden het verschrikkelijk moeilijk, ze werden verdrukt en ze moesten slavenwerk doen. En ze werden op alle mogelijke manieren benauwd, onder druk gezet, gigantisch gediscrimineerd, zo zouden we dat vandaag zeggen. En toen heeft de Heer ze eruit gehaald, uit Egypte. En dan zegt Exodus 29, pratend over het altaar, pratend over het offer, dat is heel merkwaardig. Ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te wonen. Ik heb een plaats waar ik kan staan en zegenen. Exodus 21 nog. Ik heb een plek, ook al is de wet misschien angstig. En word je daar bang van en denk je, Heere God, hoe red ik het? Hoe kom ik ooit bij u? Want ik deug niet. Ik ben ook diegene die van wit sneeuw zwart sneeuw kan maken. Dat kan ik wel. Maar de Heere zegt, ik wil zo graag zegenen in jullie midden zijn. Ik wil ergens staan om te zegenen. Waar staat de Heere dan? Bij dat altaar. Dat zegt de Heere. Ik wil een plaats hebben waar ik sta en zegen brengen kan. Dat is het altaar van de Heere. En Exodus zegt, elke morgen, elke avond een offer op dat altaar. En de Heer zegt nog preciezer, ik heb jullie niet uit Egypte gehaald omdat jullie het zo verschrikkelijk moeilijk hadden. Dat was wel zo. Maar ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te wonen. Hij wilde zijn woning. Maar als de Heer zijn woning heeft bij zijn volk, dan is het eerste een altaar. En dat is op zich natuurlijk schitterend. Nou ja, ik heb dus Ezra, Nehemia genoemd even, ik heb Elia genoemd. Het altaar heeft altijd een prominente plaats ingenomen. Als je dat altaar verplaatst, is ook gebeurd in de geschiedenis, koning Agas, hebben ze het aan de kant geschoven en een ander altaar daarvoor in de plaats gezet. Dat neemt de Heer heel hoog op en hij zegt in Hosea, jullie hebben mij aan de kant geschoven. Nou, er is, als je zelf ooit aan de kant geschoven bent in je werk, je hebt een baan en op een moment word je weggepromoveerd of misschien wel helemaal eruit gewipt, aan de kant geschoven. Maar als je in je familiekring aan de kant geschoven wordt, of als je soms in de gemeente genegeerd wordt, aan de kant geschoven wordt, dat is heel moeilijk. Maar de Heer zegt, ze hebben mij aan de kant geschoven. En wat zeiden ze tegen de Heer Jezus? Weg met hem. Weg met hem. Kruisigen. Hij moet aan het kruis. Hij wordt aan de kant geschoven. De Heer neemt dat heel hoog op. Ik ga even door. In het Nieuwe Testament is de gemeente ontstaan zoals we die vandaag kennen. En zoals ik zei, in de Rooms-Katholieke traditie is er nog steeds een altaar, heel prominent in de kerk aanwezig, een tafel. En daar wordt dan ook de mis opgediend, een beetje raar gezegd, gepresenteerd. Maar het Nieuwe Testament zegt dat wij nu avondmaal mogen vieren, brood en wijn, aan de tafel van de Heere. Dat wordt gezegd, de tafel van de Heer. Maar het merkwaardige is, nog een keer, ik hoop dat landt, dat de tafel van de Heere niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar in Malachi wordt gezegd dat het altaar, dat altaar waar ik het net steeds over had, weet je wel, dat altaar is de tafel van de Heere. Malachi 1 vers 7, Malachi 1 vers 12. Dus Paulus heeft niet een nieuwe uitdrukking gebruikt, je moet avondmaal vieren aan de tafel van de Heer. Nee, dat was een bestaande uitdrukking, de tafel van de Heere. Anders gezegd, de Heere eet daar, heeft daar zijn vreugde en jij mag met jouw hart en ziel daar komen en met hem delen. Dat is de tafel van de Heer. Dus die uitdrukking avondmaal vieren aan de tafel van de Heer is eigenlijk een uitdrukking van met de Heer eten aan zijn altaar. Dat is precies hetzelfde. Is exact hetzelfde. Nog sterker, ik heb het pas even opgezocht toen ik daar zat, Hebreeën 12... Daar staat van de gelovigen, wij hebben een altaar. Ik wil de tekst wel even opzoeken, want ik heb hem al opgezocht. Ik weet het al in de tekst niet meer in mijn hoofd. Dus Hebreeën 12, dat is wel duidelijk. Maar het vers zal ik u bijgeven. Hebreeën 12. I'm sorry, ik vergis me, het is 13. Oei, foute boel. Hebreeën 13. Laat u niet, zegt vers 9, laat u niet meeslepen door allerlei vreemde leerlingen, want het is goed dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen. Wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gewonnen. Wij hebben een altaar. Dus gelovigen die geen tempel meer hadden, die hebben geen tempel meer, die was verwoest, of die bestond misschien nog in de dagen van de Hebreeën, maar daar kwamen ze niet meer. Er was eigenlijk niks meer en we hebben een altaar. En als Jan Tam, zo heette die meneer uit Groningen, dan vraagt hij hier ook een altaar, jong. Ja, nu achteraf hè, vallen al die wijze stukjes op een plekje. En denk je, waar? Ze hebben het heel scherp gezien toen. Heel scherp gezien. Hij hier ook een altaar. Lieve broeder en zuster, als je als gemeente samenkomt en je zegt dat de Heer Jezus hier wil zijn. En dat heeft hij gezegd. Waar twee of drie in de naam van de Heer Jezus bij elkaar zijn, daar wil Hij in het midden zijn. Hij wil hier zijn. En we hebben een altaar waar de Heer Jezus staat om te zegenen. En waar wij met onze offers, met onze aanbieding, iets aanbieden, aanbidden, iets aanreiken mogen komen. Wat zouden we dan de Heer kunnen geven? Nou, ik zei zo pas al, er is ook een financieel aspect, worden ook offers genoemd, maar er is vooral, laten we dan door hem heen opofferen, een offerande van lof, dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Dat betekent in gewone taal, je mag de Heer gewoon prijzen, je mag gewoon zeggen, Heer Jezus, ik ben blij met u, geweldig bent u, schitterend bent u. Onze God, onze Vader, wat geweldig dat u dit allemaal bedacht hebt. Heilige Geest, wat schitterend dat we nu door u deze dingen mogen gaan zien. Opofferen een offerande van lof, van dankzegging. We hebben een altaar. In de toekomst zal er zelfs een altaar zijn. Nu kom ik terug bij Ezechiël. Alles lag immers in puin. Ze hebben het helemaal verknoeid. En de vijanden waren de baas geworden. En de Heere God heeft echt gezegd waar de schoen wrong. En ze hebben zelf fout op fout gestapeld. Nog een keer, ze hebben zelf het mooie witte sneeuwtapijt weer vertroebeld. En de Heere God zegt, ik zal daar mijn schapen vragen, hoofdstuk 34. Ik ga ze opzoeken. Ik ga ze opnieuw terugbrengen. Aan mijn hart wil ik ze brengen. Ik ga mijn schapen vragen en ik zal mijn schapen aan mijn hart brengen. Dat zei de Heere. En dat doet hij, dat hebben we gehad, hè? 34 en dan komt 35 Edom, 36 en 37, die prachtige reinigingshoofdstukken van het hele land wordt weer gezuiverd, 37 de twee stammen worden weer één, 38, 39 hadden we dus Gog Magog. En op het moment dat Jeruzalem valt, zegt hoofdstuk 40, Jeruzalem ligt in puin, zegt de Heer, en meet een nieuw terrein. Het is alsof de Heer op hetzelfde moment zegt, daar ligt het in puin, maar ik wil opnieuw beginnen. En dan gaat de Heer zijn huis, zijn toekomstig huis, is nog nooit gebouwd dit, moet er komen, is profetie. Gaat hij dat huis laten schetsen, laten tekenen. En we weten niet eens precies alle maten, we hebben wel breedte en lengte, maar we hebben geen hoogte. Dat is een heel typisch verschil met alle andere huizen. We weten niet eens hoe hoog dat gebouw is, alsof God zegt, nou dat regel ik zelf wel, hoe hoog het komt, dat is mijn inbreng, dat komt nog wel. Dat huis, dat zal er staan. En dan zegt de Heer, en in het midden van dat huis staat het altaar. Daar sta ik om te zegenen. Daar ben ik met mijn zegen. Ik wil zo graag duidelijk maken dat de Heer altijd, vroeger en zelfs straks, een huis heeft en in dat huis een altaar. Wat zou nu het meest centrale punt van de gemeente moeten zijn? Nou, we hebben hier geen eigen gebouw. Morgen zitten hier weer kindertjes in een schoolaula. We hebben vandaag tafel van de Heer, maar morgen is het gewoon een... dan zit je eraan te pennen en dan is hij wel strafwerk aan te maken. Weet ik veel wat er gebeurt morgen. Bij wijze van, hè? Dus die is allemaal... En toch, we hebben een altaar. Want de Heer Jezus, wij willen bij u komen. En wij willen in de allereerste plaats u prijzen. En bij ons komt dat altijd aan het eind. Weet je wel, als de Heer nu dit doet... De auto moet het dan doen, als je op reis moet, of je fiets... Of je moet een kaartje kunnen kopen voor openbaar vervoer. Of je moet een beetje gezond zijn. En je moet een beetje dit. En als de Heer dat allemaal doet, hè, ja, dan willen we u gaan danken, Heer. En dan moet u eens horen wat we dan gaan doen. Dan gaan we u prijzen. Want u hebt allemaal die dingetjes gedaan die wij zo graag wilden. Alsof de Heer een soort Sinterklaas is. Die met gigantische pakjes vandaag of gisteravond komt. En zegt, nou, ik zal je cadeautje op cadeautje geven. En als je die allemaal uitgepakt hebt en je ziet hoeveel cadeautjes ik jou ga geven... Nou, wat zeg je dan? Dank u wel, Sinterklaas. Moesten wij zeggen vroeger, stom genoeg. Ik heb me altijd vreselijk kwalijk genomen dat ze mij verteld hebben dat Sinterklaas even bestond. Ik was daar bang voor, ik was een jongen. Ik deed veel dingen die niet helemaal kosher waren. Dus we hadden een wc'tje, die lag 3-4 meter buiten ons huis. Dus we moesten echt naar buiten. En die hokjes had je vroeger bij op het platteland waarschijnlijk. Jullie zijn allemaal met... WC met waterspoeling grootgebracht, maar we hadden nog zo'n ding. Maar toen ik ontdekte dat Sinterklaas niet echt was, heb ik mijn vader en moeder verweten dat God waarschijnlijk ook niet echt zou zijn. En dat vond ik heel erg. Ik heb om die reden aan mijn kinderen, toen ze jong waren, altijd gezegd, hij bestaat niet. Nou, dat zeiden ze, hij bestaat niet, komen ze van school terug, hij bestaat toch. Nou ja, nee, maar zo ging het, dat duurde een bepaalde tijd. Het is iedere keer hetzelfde proces. Maar hij bestaat niet. Maar we denken dan, wat zeg je dan? Dank u wel, Sinterklaas. Ja. Maar zo lijkt het wel een beetje. Als de Heere God nu een paar cadeautjes geeft, leuke dingen. Ja, dan willen we hem wel bedanken. Dan zeggen we dank u wel, Heere God. Ja, dank u wel. Ja, u bent toch wel aardig. Maar zou u hem ook zonder cadeautje durven bedanken? Omdat hij het allergrootste cadeau gegeven heeft. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Het prachtigste cadeau heeft hij gegeven in de Heer Jezus. En je mag hem aannemen. Je mag dat cadeau aannemen. En je mag het zelfs uitpakken en in je hart sluiten. Wat ga je dan zeggen? Ik prijs u, Heer. Niet vanwege de fiets of de auto of de baan of zo. Maar omdat de Heer Jezus zo prachtig is, zo schitterend is, zo geweldig is. Daarom gaan we hem prijzen. We hebben een altaar. Gemeente zijn... is in de allereerste plaats een altaar. Nou, die boodschap wil ik kwijt. Want dit is nu precies wat in Ezechiël gebeurt. Zodra het huis van de Heer weer een beetje contouren krijgt... staat daar het altaar. En nog een grote ook. En ik heb wel eens uitgelegd, maar dat neem ik de volgende keer mee... dat gigantische afmetingen heeft, dat altaar in Ezechiël. Alsof het de hele skyline van Jeruzalem... wat je nu nog beheerst ziet door islamitische heiligdommen... dat is in die tijd totaal anders. Dat staat het altaar daar prominent. En dan sta je op de Olijfberg met een hele... Wij niet, maar goed. Anderen staan op de Olijfberg en zeggen... Tjonge, moest kijken. Hier, het altaar. En er zijn priesters bezig bij dat altaar. Nou, ik hoor Jan Tams dan zeggen... Hé, hier ook een altaar. En binnen hier ook priesters. Nou, dat is dan een altaar en er zijn priesters. De zonen van Zadok, die zullen daar de Heere elke dag prijzen. Dat is dan. En nu dan? Nou, eigenlijk precies hetzelfde. Gemeente zijn is ten diepste... hem prijzen. Ja, maar als je nu geen zegen krijgt, dan ga ik naar de buren. Nou ja, dat kun je doen. Dan kun je misschien wel een zegen krijgen. Maar de vraag is of je hem prijst. Dat is de vraag. Ik kan natuurlijk niet zeggen waar je moet zijn. Dat zal ik ook nooit zeggen. Er zal nooit iemand hier zeggen, maar je moet bij ons zijn. Of dit is de enige club of zo. Dat zal nooit iemand zeggen. Maar het is wel een heel sterk verlangen om hier een plek te hebben waar de Heer Jezus bij het altaar kan staan. En waar je met hem bij elkaar, bij één mag komen, één mag zijn, eten mag. En waar hij absoluut zegent, want dat is een tweede. Waar hij komt, waar Jezus komt, zingen we met onze kinderen, daar zegent hij. Dat doet hij jou, dat doet hij mij, dat doet hij ook. Die zegen is er, omdat hij daar staat bij het altaar om te zegenen. Maar in de allereerste plaats is het ons hart naar hem toe. Nou, dat is eigenlijk Ezechiël 41, 42, 43, dat is precies. Ik heb het een beetje breder gehouden, om je duidelijk te maken dat het niet een op zich staand iets is, maar dat het te maken heeft met, ja, zoals het toen was, en zoals het straks zijn zal, en zoals het nu hopelijk is. Nou ja, dan begrijp je ineens dat Ezechiël ook waar wordt. Dit kan niet anders, want de Heere is zo, zo is hij. En hij heeft een hele bijzondere plek waar hij kan staan en zegenen. Die plek wil ik je tot slot lezen. Dat komt ook uit Exodus. Is Exodus 20. Die ken je hoor, want die is wel eens vaker aan de orde geweest. Maar ik wil hem nu lezen. Exodus 20, vers 24. Een altaar van aarde zult gij voor mij maken. En daarop offeren uw brandoffers en uw vredeoffers. Uw kleinvee en uw runderen. Let op. Op elke plaats waar ik mijn naam doe gedenken. Dus altijd bij het altaar. Zal ik u zegenen. En als je een altaar van stenen maakt. Dan moet je het niet bouwen van gehouwen steen. Wanneer gij dat met uw houweel bewerkt, ontwijdt gij het. Ook moogt gij niet langs een trap naar mijn altaar opklimmen, opdat daarop uw schaamtes niet zichtbaar worden. Een hele moeilijke tekst. Maar even heel simpel. Een altaar is niet iets wat wij gefatsoeneerd hebben. Wat wij met onze houwelen bewerkt hebben. Laat het maar staan. Ook al denk jij van, nou ja, het is eigenlijk geen gezicht. Hè? Hoe verkoop je dit? Hoe wordt dit ooit mooi? Hoe wordt dit ooit een kunstwerk in onze club, in onze kerk? Blijf er met je vingers uit. Vanaf het moment dat wij dat altaar gaan fatsoeneren, gaan modelleren, zegt de Heer, nee, blijf eraf. En als je denkt dat jij met jouw hulpmiddelen omhoog klimt en hoger komt, heb je het ook mis. Geen trap. Want eigenlijk wordt dan jouw schaamte zichtbaar. Dat betekent dan wordt het vuile van die sneeuw van vanmorgen wordt dan zichtbaar. Blijf er ook aan. Laat de Heere zelf maar zeggen hoe hij zo graag gediend wil worden. En dat is niet zwaar. Dit is gewoon mooi. Dit is heel diep en heel warm en heel uniek. Wij hebben een altaar. Ik wil daarvoor danken. Onze God, onze Vader. We zijn bij elkaar hier deze ochtend om u te prijzen en om de Heer Jezus groot te maken. En we willen ook graag dat hij tot ons spreekt, dat ons hart vol loopt, vol wordt van mooie dingen en mooie gedachten over dat altaar en over de dienst in het huis van de Heere. En de gemeente mag het huis van de Heere zijn, zoals Efeze 2 aan het eind bijna zegt, een woonplaats van God. Gemeente is een woonplaats van God in de geest. Het is door de Heilige Geest. Ook al zouden we nooit een echt gebouw hebben, ook al zouden we in de open lucht samenkomsten moeten houden, toch is de gemeente een woonplaats van God in de geest. En vanaf het moment dat het uw huis is, Vader, uw huis is, Heer Jezus, dan staat daar een altaar. En we worden teruggebracht tot het echte offer. Het enige offer. En dat is het offer van onze Heer Jezus Christus aan het kruis volbracht. Dank u wel daarvoor. We prijzen u. We eren u. We danken u. En we willen u groot maken. En we zijn er ook van overtuigd dat u op die plaats uw zegen schenkt. Daar drupt uw stap van louter vettigheid, zo zingt een heel oud lied. En is er grote zegen te vinden. Dank u wel voor al deze dingen. Misschien hebben we heel veel kleine dingetjes om over na te denken. Ik bid u echt dat dat ook gebeurt de komende uren. Misschien wel de komende dagen. We willen ook zo voor elkaar bidden. Uw zegen bidden. Voor de situatie waarvoor we aan het begin baden. Voor Dick en Edith. En hun situatie. Dank u wel dat we er omheen mogen staan. Met hen mee mogen voelen. Maar ook met elkaar. Voor elkaar. En ieder van ons in zijn eigen setting. In zijn eigen leven. Soms is het makkelijk, soms is het zwaar. We willen u hartelijk danken, Vader, dat we voor elkaar mogen bidden. Maar ook mogen weten dat de Heer Jezus er is om te zegenen. En dat doet hij. Dank u wel daarvoor. We prijzen uw naam. Amen.